Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Welkom allemaal bij Space Cowboys, aflevering 124 alweer. Het schiet op vandaag met mijzelf, Michel van Maal, met Mark Heemskerk.
Hallo.
En met een speciale gast. We hadden het al aangekondigd in een eerdere aflevering, Alessandro Atzai.
Goedemiddag.
Ja, je mag jezelf even introduceren, want voor de buitenstaande ben je een nieuwe cowboy, om het zo maar te zeggen.
Ja. mijn naam is Alessandro Atzai. Ik ben een, zoals dat een mooi heet, een payload systems engineer van de JUICE missie.
Ja.
En zoals ook al de revue gepasseerd in Space Cowboys, hebben we op 14 april hebben we JUICE gelanceerd. En zijn we nu druk bezig met het testen van alle systemen. En dat is bijna klaar.
Oh ja.
En dan kunnen we hem op zijn weg sturen naar Jupiter voor de komende 8 jaar.
Nou, daar mag je ons zo meteen alles over vertellen. Daar gaan we zo meteen gelijk mee beginnen. Hè? Mark, wat heb jij meegenomen voor daarnaast?
Er zijn een paar leuke lanceringen geweest de afgelopen tijd. Waaronder, en dat is natuurlijk voor mij ook als analoog astronaut wel weer spannend, lancering tussen konijnenoortjes dan van de Chapea-missie van NASA.
Ah.
Een jaarlange analoge missie die NASA gaat doen.
Ja, en dan bedoel je met lancering in dit geval start en niet het naar de ruimte brengen ervan.
Precies.
Hè, precies. Ja,
ik dacht
even dat je Euclid zou naar binnen zou gooien, maar dat had ook nog gekund. Gaan we het vast ook nog over hebben. Ik heb zelf wilde het vooral even over SpaceX hebben, want die hebben aangekondigd een aantal dingen bij Starship te gaan veranderen. Waaronder dat ze hot staging gaan gebruiken. En daar was ik eigenlijk wel een beetje verbaasd over. Kijk ook even naar Alessandro. Even vroeger, wij kennen elkaar, wij zijn oud-collega's. Maar jij bent ook een ruimtevaarttechneut, dus ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Maar daar komen we zo meteen vanzelf wel op. Hey, laten we even beginnen met Juice. Je zei, de commissioning is gaande. Dus jullie zijn aan het checken of alles het doet zoals het... En vraag de voor de hand liggende vraag, is dat zo? Gaat alles naar wens?
Ja, wat een spannend moment aan het begin. Ja. Waar Juice heeft... heel veel antennes en mechanismen die moeten worden uitgeklapt. En nadat de zonnepanelen, wat een mooi Nederlands huzarenstukje is, helemaal goed uitgeklapt werd, was het de beurt aan de RIME-antenne.
En de welke antenne?
De antenne van RIME.
Van het instrument RIME.
Precies. Ja, dus dat is zijn twee armen die moeten uitgeklapt worden. Mm-hmm. Ieder van 8 meter, dus 16 meter. Dat is een flink beest.
Ja.
En dat is om... Een radaronderzoek te doen door het ijs van de eerste 5 tot 10 kilometer, zullen we zeggen.
Ja, en die antenne die stuurt dan radarsignalen en daar ontvangt ze ook?
Precies.
Allebei.
Alle
ja, ja.
Maar ja, dan moet je meer eens uitklappen.
Ja, lijkt me wel belangrijk.
Is wel handig, ja. Dus op zich een heel net en mooi design, maar het werkte niet meteen.
En waar moet ik dan aan denken? Zijn dat 4 uitstapclubjes en tentstokjes?
Ja,
even, waar kan ik dat mee vergelijken?
Als het ware, je kan een beetje denken aan de tentstokken die je dus opvouwt.
Ja.
En dan in plaats van een open gedeelte, er zit een soort elleboog.
Ja.
En die, als je die loslaat, klapt zichzelf uit.
Ja, dus er zit een soort veermechanisme in. Dat.
Ja, het is gewoon de elleboog zelf die wil open.
Oh ja. Ja.
Dus op het moment dat je de druk ervan afhaalt, gaat die vanzelf open.
Ja.
En dat gaat in 3 segmenten.
Okay.
Alleen het tweede segment van één kant wilde niet open.
Okay.
En daar zitten dan een soort van pinnen die hem vasthouden. En een van die pinnen die bleef vastzitten.
Okay, dus die moest loslaten dat... En toen?
En toen hebben we 3 weken lang hard gestudeerd. En gelukkig hadden we een camera aan boord.
Oh, yeah.
En dan konden we zien als we iets deden wat er gebeurde. En op die manier konden we nagaan waar het probleem zou moeten zitten. Mm-hmm. Het blijft, we zou moeten zitten, want ja, je weet het nooit 100% zeker. Want je ziet alleen maar een bepaald gedeelte van wat je wil zien. Maar we hadden wel een vrij goed idee van dit moest het zijn. Want het gedrag was precies zo, als die pin vastzit, dan zie je dit.
Ja.
Dan hebben we het heel mooi met 3D-modellen nagebouwd. En dan camera op dezelfde plek geplaatst als de echte camera.
Ja, een soort...
En als ik dan nu dit doe, dan zou ik dit moeten zien. En dat klopt allemaal.
Een soort forensisch onderzoek wat je dan doet eigenlijk. Ja, zo'n crime scene nabouwen. Ja,
precies. Ja. En we hadden ook nog een engineering model. Dat precies hetzelfde is als de echte.
Ja.
En daar hebben we toen ook nog test op gedaan. En toen zagen we dat als we één actuator zouden gebruiken die nog niet gebruikt was. Mm-hmm. Dan zou die zo'n schok, dat is van de andere antenne.
Ja.
Die zou dan een grote schok terug moeten brengen naar het punt waar die pin vast zat.
Okay.
En volgens onze analyse zou dat genoeg moeten zijn om hem los te krijgen.
Ja.
En dat was zo.
Oh ja, en dan en was er dan ook nog, als dat nou niet gelukt was, hadden jullie dan nog een soort plan B gehad? Of was het dan wel spannend?
Nou ja, dan hadden we waarschijnlijk één antenne uitgeklapt.
Ja, ja.
Maar ja, dan krijg je een heel ander soort wetenschap dan dat je doet met een totale antenne.
Ja, dan moet je je wetenschappelijk onderzoek gaan aanpassen. Ja. En lever je ze in de kwaliteit.
Ja, we hadden er waarschijnlijk iets mee kunnen doen, maar niet het echte doel.
Ja, en hoeveel opluchting? Ja, dat is een stomme vraag natuurlijk, maar hoeveel opluchting is dat?
Nou, dat was, ja, precies. Ja, het was vooral ook als je denkt, wij waren echt bezig met het zoeken naar oplossingen. Dus voor ons was het duidelijk wat er aan de gang was.
Ja.
Voor de wetenschappers die 9 jaar lang, 10 jaar lang hebben gewerkt om hun instrument te maken en niet verantwoordelijk waren voor de antenne zelf.
Ja.
Was het natuurlijk echt, die had het niet meer.
Nee, ja.
En als wij tegen ze zeiden van, ga nu een test doen. Maar je moet niet verwachten dat die openklapt. Want dat denken we niet. Die zaten ons echt aan te kijken van,
los het op.
Ja. Ja, ja. Dus dat was wel een spannende 3 weken.
Ja.
Maar op het moment dat we zeiden, nu moet het wel werken. Ja. Toen werkte het ook.
Ja,
dus dat was wel, was wel een mooi moment.
Wat doen jullie nog meer dan? Om even voor de luisteraar een beeld te geven. Wat doe je verder nog in zo'n commissioning fase?
Eerst check je alle systemen van de satelliet uit.
Mm-hmm.
Dus je gaat de bewegende antenne, die ga je checken. Je gaat zeker zijn dat alles wat moet werken, ook werkt zoals het hoort. Dus het communicatiesysteem, je kijkt naar het voortsturingssysteem. Je kijkt ervoor naar dat de afsluitingen van de tanks, dat die ook echt open gaan, noem het op.
Ja.
En alle thermische systemen moeten doen, dat die niet te koud wordt, niet te warm wordt. Al dat soort zaken. En als dat allemaal werkt zoals het moet, dan is het tijd om ook echt daadwerkelijk te gaan kijken naar alle instrumenten. We hebben 10 sets van instrumenten aan boord.
Ja.
Sommige die hebben 3, 4, 5 sensoren. Mm-hmm. En die moeten allemaal stuk voor stuk worden gecheckt.
Ja, dus dat betekent 1 voor 1 aanzetten en kijken of het terugkomt wat je verwacht. Dat,
precies.
En
daar gaan we deze week een punt achter zetten.
Okay.
En dan zijn we wat dat betreft klaar.
Ja.
En dan over 2 weken hebben we een overhandiging aan het controlecentrum. En dan zit er voor ons op. Maar dan begint de missie zelf eigenlijk echt.
Ja, precies. En ik weet niet of je het mag zeggen, maar je gaat een goed werkende satelliet opleveren. Neem ik
hij werkt echt. Ja, klinkt een beetje vooringenomen misschien, maar hij werkt echt perfect.
Ja, verder zijn er geen rare dingen tegengekomen.
Nee, het is echt de LEOP, zoals we dat mooi zeggen. De Low Earth, de Early Operation Phase. Die is echt vlekloos gaan.
Ja.
Is echt heel goed. En los van het probleem met antenne is het eigenlijk allemaal bijna saai.
Ja, ik wou zeggen, dat is het eigenlijk een soort van wel fijn om zo'n probleem te hebben. Dan heb je tenminste een probleem
met
zo'n
oplost.
Ja, precies. Ja, als je het opgelost krijgt.
Ja, precies.
En dan daarna gaat hij in winterslaap of zo? Of hoe werkt dat?
Nou, ieder jaar moeten we een flyby doen. Dus eerst eentje van de maan en de aarde over een jaar precies.
Ja.
Dan hebben we genoeg energie om in de buurt van Venus nog een flyby te doen, een gravity assist.
Is wel de verkeerde kant op, toch?
Huh?
Dat is de verkeerde kant op.
maar je moet energie krijgen. Dus je gaat gewoon lekker langs en dan krijg je een sweep mee en dan heb je weer meer energie om verder te gaan.
Ja.
Maar het is gewoon, de Ariane 5 die is heel krachtig, maar niet krachtig genoeg om zo'n grote satelliet als JUICE, hè, dus, bijna 6 ton aan satelliet, die naar Jupiter moet. En dan heb je niet genoeg energie van de Ariane zelf.
Ja.
En die moet je dan van de planeet halen.
Ja.
Dus, en zelfs vanwege de lanceerdatum moeten we zelfs langs de maan eerst. En dan langs aarde.
Dat is geloof ik nog nooit eerder gebeurd, toch? Omdat de maan mede gebruiken om...
Klopt.
Dus
je gaat eerst langs de maan en een paar dagen later langs de aarde. En dan heb je genoeg energie opgebouwd voor de volgende stap.
Ja, ja, dat wordt ook wel steeds geavanceerder.
Er zitten hele slimme mensen die uitpuzzelen.
Ja, nee, ja. Zeker. We hebben het eerder over Dude gehad en dat hij naar de manen van Jupiter gaat, de ijzige manen van Jupiter. En daar komt u aan in, wat was het weer?
31.
Dus dat duurt nog wel even.
8 jaar, ja.
Ja, heb jij ook, want we hebben toen niet zo heel erg over de wetenschap nog gehad. Dus welke instrumenten er aan boord zitten? Je zei net, zit een radar op. Zitten daar nog andere instrumenten waarvan jij zegt, van, je bent natuurlijk niet echt een wetenschapper, maar je weet er meer van dan ik. Dat jij zegt van, ja, dat is echt gaaf. Of weet je, of daar...
Nou, wat echt gaaf is, is eigenlijk de combinatie. Het is echt de grootste suite, zoals we dat noemen, maar de grootste groep instrumenten die ooit naar planeet gestuurd is. Dus het is echt een combinatie van ter plekke onderzoek doen. Dus dat is echt deeltjes om te snappen van hoe is het de geladen deeltjes. Dus het elektromagnetisch veld rondom Jupiter. En hoe wordt dat beïnvloed door de manen zelf.
Ja.
En dan hebben we ook systemen om te kijken dus naar het oppervlak.
Ja.
Dan heb je het dus al snel over de radar, maar je hebt het ook over radio science, zoals we dat mooi noemen, waarin je kijkt naar hoe het oppervlak, de zwaartekracht zich aanpast afhankelijk van waar je overheen gaat. En je kijkt van hoe verandert het signaal dat ik uitstuur. En dat geeft dan een indicatie van de veranderingen van het zwaartekrachtsveld.
Ja.
We hebben spectrometers aan boord. We hebben camera's aan boord, we hebben laser hoogtemeters aan boord. Het is een hele suite aan instrumenten en magnetische instrumenten die dus heel nauwgezet het enorme magneetveld van Jupiter in kaart brengen. En al dat samen leren we gewoon heel veel nieuwe dingen over Jupiter. En dat is gewoon wat het zo spannend maakt, omdat het zijn geavanceerdere instrumenten, dus ze hebben een betere resolutie. Maar daarbovenop krijg je dus ook dat je allerlei dingen tegelijk gaat bekijken.
Ja.
En als we daar zijn, komt ook Europa Clipper.
Ja.
Die komt er zelfs nog iets eerder dan wij.
Ja.
En dat samen, twee satellieten die samen op dezelfde tijd kijken naar fenomenen, dat wordt wel heel spectaculair.
Wat mij wel lastig lijkt in dit verhaal is dat een deel van mij denkt, ja, maar goed en aardig, maar uiteindelijk willen we weten, zit er nou leven onder dat ijs? Dat die verwachting, zeg maar, die vermoedelijk niet gaat aantonen, om het zo maar te zeggen, die natuurlijk wel een beetje overheen hangt.
Ja, we hebben geen hengel die vissen uit het oppervlak gaat halen. Dat is helaas niet zo.
Nee.
Dus we gaan echt kijken naar de condities voor leven.
Ja, dat wel. Dus gaat ook wel. Er komt dan een stukje, hopelijk, van een heel klein stukje van die puzzel komt ook wel. Dus we gaan niet helemaal teleurgesteld worden.
Nee, we gaan kijken van. We weten dat er vloeibaar water is. Dus zelfs iedere ijsmaan heeft een oceaan onder de ijsmantel.
Mm-hmm.
En iedere oceaan bevat meer water dan de oceaan op aarde. Dus het is geen kleine hoeveelheid water. En als we dan ook nog de bouwstoffen van op zijn minst leven zoals wij het kennen. Want je hebt natuurlijk, leven kan heel anders zijn dan wij gewend zijn. Dus, maar je moet ergens beginnen.
Ja.
Dus we gaan dan kijken naar de bouwstenen voor leven zoals wij het kennen, of dat er is.
Mm-hmm.
We weten dat er vloeibaar water is. Vanwege de energie van Jupiter die de zwaartekracht varieert. En op die manier trekt het de manen uit elkaar. En dan krimpen ze weer, gaan uit elkaar. En op die manier krijgen wrijving. En dat zorgt voor hitte.
Ja.
Dus dan heb je vloeibaar water.
Ja.
En als alles bij elkaar komt, dan weten we ook beter of de condities zodanig zijn dat er in die oceanen leven zou kunnen zijn.
Ja.
Nou hebben we deeltjesmeters aan boord. Dus als je gelukt hebt en je zou een geyser uitbarsting hebben in de buurt en we vliegen doorheen, dan zou je misschien die stoffen ook echt daadwerkelijk kunnen vaststellen.
Ja, dus ja. Maar dat is dan hopen dat je...
Dat is geluk.
Een beetje. Ja,
laten we eerlijk zijn, dat is geluk.
Ja.
Want dat kan je ook hebben.
Ja, nou ja, precies. Nee, daar houden we ons graag aan vast.
Op zich is natuurlijk ook wel een redelijke tijd dat Juice rondom de maan blijft vliegen, toch?
Dus 4 tot 5. Dus we gaan eerst 2 banen rond Europa doen. Mm-hmm. Kunnen we niet te lang blijven, want daar is de straling heel hoog.
Ja.
Dus dan is dat nogal afstraffend voor alle systemen aan boord. En daarna gaan we uit het veld van het vlak waar alle manen in zitten,
mm-hmm,
gaan we eventjes naar de polen kijken. Dus gaan we dus via allerlei swingbys ook van de manen, gaan we dus een bijna polaire baan, gaan we kijken meer naar de aurora's en
van Jupiter zelf.
Van Jupiter.
Ja,
en dan gaan we terug en dan gaan we meer richting Ganymedes. En dat wordt echt ons einddoel. En daar gaan we in een cirkelbaan daarom en daar eindigen we de missie.
Ja, nou, waarom niet? Dat zal een goede technische reden zijn. Maar je zou denken, waarom, als die stralingsgordels zo intensief zijn in het begin, waarom doen we dat dan niet aan het eind? Is daar, kan dat niet? Of is dat,
Nou, omdat we willen eindigen om Ganymedes.
Okay.
Dat is echt het doel van.
Nou, als je eenmaal in die baan zit, kun je er niet meer uit.
Nee, dat is natuurlijk
ook wel.
Als je eenmaal in de baan bent, hebben we geen stuurstof meer om eruit te gaan.
Nee. En is dat, want deze missie heeft altijd een levensduur. En ik heb altijd geleerd, weet je, dat vaak een financiële levensduur is. Weet je, niet zozeer gekoppeld aan of de satelliet nog iets kan. Zit hier potentieel nog verlenging in? Of is het dan wel op een gegeven moment echt klaar?
Het hangt helemaal vanaf hoeveel stuurstof we gaan gebruiken voor de manoeuvres. We zijn door Ariane 5 perfect gelanceerd.
Ja,
dat heeft bekend. De tanks staan helemaal vol nog.
Ja.
Dus dat is al een hele mooie. Dus we hebben een standaard baan aan het einde van 500 kilometer.
Mm-hmm.
En we hebben nu genoeg stuurstof aan boord voor de originele wens van de wetenschappers van 200 kilometer. Dus dat is al een heel mooie.
Dus dat was een trade-off geweest. Ja. Dat als je veel had, dan had je een minder gunstige baan om Ganymedes gekregen.
Ja. Oh. Dus de wetenschappelijke return van een 200 kilometer baan is hoger dan een 500 kilometer baan.
Ja,
kan. De resoluties.
Ja, dat is logisch.
Voorstellen inderdaad.
Ja.
Oh, ja.
Die gaan er ook vandoor.
Ja, precies zo. Je hou je telefoon mee.
Ja, want wat ik ook zo cool vond van Ganymedes is dat het ook een eigen magnetisch veld
lijkt te hebben. Toch? Ja, naast de aarde en Mercurius is het de enige hemellichaam in ons zonnestelsel dat een magneetveld heeft. En dat is een van de redenen dat we daar ook inderdaad meer onderzoek naar willen doen.
Ja. En dan met een vaste grond. Dus, dacht dat Jupiter namelijk ook een magnetisch veld had? Of dat niet?
Ja, oké.
Ja.
Jupiter zelf is...
Landen op Jupiter is gewoon wat lastig.
Ja.
Het land is misschien wel goed. Het veilig land is misschien...
Ja, Jupiter is gas, dus daar men houdt het op.
Wat een crunch. Oké. Wil je nog iets? Ben jij op een gegeven moment hiermee klaar? We gaan zo even over naar de volgende onderwerp. Is het punt, voor jou een punt dat jij iets anders gaat doen? Of blijf je tot 2031 niet doen?
18 juli.
18 juli?
Ja, dan geven we hem aan het controlecentrum en dan ga ik op zoek naar een nieuwe baan.
En dan zit jouw taak erop, zeg maar.
Okay. Ja, natuurlijk wel in de gaten houden en volgen. Maar...
Ja, oké. Okay. Dan op jacht naar het volgende project binnen ESA.
Klopt.
Ja. Want het daadwerkelijke wetenschap vergaren, wat dus... op zich pas vanaf 2031 gaat zijn. Dat wordt dan door ook het controleteam gedaan?
Je hebt twee centra. Je hebt ESOC, dat is in Duitsland. Die voeren alle manoeuvres uit. En die bedienen alle instrumenten en alle onderdelen. En je hebt ESAC, dat is in Spanje. En die plannen alle wetenschappelijke missies. Dus die praten met de wetenschappers. En die plannen dan, op dit moment gaan we deze instrumenten aandoen. Op dat moment die... En die moeten dan alle beperkingen in de gaten houden. Want als we helemaal bij Jupiter zijn, hebben we nog maar 1/25ste van de intensiteit van de zon.
Ja.
Dat is ook de reden dat de zonnepanelen van JUICE zo enorm zijn. Dat is bijna 90 vierkante meter aan zonnepanelen.
Ja. Ja.
Die uiteindelijk 800 watt, niet eens een magnetronnetje kunnen laten.
Ja, precies.
Dus je moet alles wel goed plannen. En aan het einde van de missie heb je meer degradatie van de zonnecellen vanwege die straling. Dus dan heb je sowieso al minder. Dus dat moeten ze allemaal haarfijn uitzoeken van wat kan samen. Sommige instrumenten beïnvloeden de ander, dus dan kan je ze niet tegelijkertijd. Dus dat plannen, dat doen ze dan in Spanje.
Ja.
En die twee centra, die zorgen ervoor, met de wetenschapper uiteraard, die zorgen ervoor dat de missie wordt volbracht.
Is er nog overwogen trouwens om dit nucleair te doen? Gegeven dat je een beetje op de grens zit van wat je...
Nou, het punt is, wij in Europa hebben die technologie niet vanuit politieke redenen. Dus die stap is nooit genomen. Amerikanen zelf, die hebben de technologie, maar die hebben zelf voor Europa Clipper ook van, dan moet ik het goed zeggen, Airbus Leiden. Hebben ze ook dezelfde zonnepanelen als wij hebben gebruikt, besteld. Omdat het blijft gewoon een moeilijk... Een technologie die gewoon de grondstof is gewoon moeilijk te krijgen. Je weet dat je publieke opinie tegen je kan krijgen. Enzovoort. Dus Jupiter is wel een beetje de grens. Je zou theoretisch, als je 300 vierkante meter hebt, zou je nog naar Saturnus kunnen. Maar dan gaat het wel echt wel een beetje.
Ja, en dan loop je tegen allerlei andere beperkingen daardoor weer aan natuurlijk. Ja, dat... Tenzij je nog iets over kwijt wil. Maar anders zou ik zeggen, we bejubelden Ariane 5 al. En dat niet alleen JUICE eigenlijk pinpoint op de goede plek. Ja. Maar ook bij James Webb waren de wetenschappers ook al zo super blij, zeg maar. Omdat de levensduur door de... de hele precieze injectie al zo verlengd was. Maar we nemen dit op woensdag 5 juli. En als het goed is, staat hij vanavond. Hij was eigenlijk afgelopen nacht.
Hij had afgelopen nacht moeten worden gelanceerd. Maar hij staat nu voor middernacht vannacht.
Ja, ik dacht vanaf 11:30 of zo. Of ja. Die rond die tijd vanavond gaat 261. Dat is altijd zo mooi. Dat heeft een nummer.
Ja. De allerlaatste
Ariane 5. Ja, ik persoonlijk heb daar sowieso weemoedgevoel bij. Wil ik gisteren om redenen wel blij was dat ik niet hoef op te blijven. Omdat ik ooit met mijn stageproject bij de allereerste Ariane 5 betrokken was. Heb jij iets met je raket, zeg maar?
Ja, dat is schitterend. Ja. Ik ben sowieso mijn opleiding was ik raketvoortstuwing was mijn hoofdvak. Ja. Dus we begrijpen elkaar.
Ja, zeker.
Ik moet zeggen, als je daar dan ook bent en je ziet die raket staan van relatief dichtbij.
Ja.
En je kijkt omhoog, relatief dichtbij van een paar meter. Nou, dan besef je hoe enorm zo
is. Je staat gewoon naast een kerktoren.
Ja. Dat is 50 meter hoog. En als je dan bedenkt dat uit dat beest zo'n precisie komt.
Ja.
En zo'n betrouwbaarheid.
En
gewoon hoe die mensen dat helemaal in de vingers hebben. Ja, dat is schitterend. Ja. En het is de aard van het beestje. Je moet op een gegeven moment naar de volgende generatie. Maar het blijft altijd jammer als zo'n goed werkend systeem zijn laatste vlucht heeft.
Ja, het is in feite natuurlijk gewoon een centkwestie. Weet je? Het moet steeds goedkoper kunnen. Weet je? Ja. Nou ja, goed, de SpaceX heeft de lat met Falcon 9 natuurlijk wel echt heel erg hoog gelegd nu. Dus in die zin is het wel begrijpelijk. Maar inderdaad, ik heb ook wel weemoed, hoor, moet ik zeggen. Ik heb hem één keer zelf omhoog zien gaan, overigens. En dat... Het is altijd indrukwekkend, maar bij deze vind ik het helemaal. En we hebben inderdaad een streak van, ik weet niet hoeveel feilloze lanceringen het waren.
Ik hou het niet meer bij. Het is echt.
Het is sinds volgens mij, sinds de tweede was er één probleempje geweest ergens en die was niet eens fataal. Dus dat is natuurlijk gewoon een fantastische track record. Nou ja, mocht u luisteraar online zijn vanavond nog maar 11:30, het is vast online streaming te volgen. Ik ga er denk ik toch maar even voor wakker blijven. Overigens gaan er volgens mij gewoon twee communicatiesatellieten mee omhoog. Niet zo heel...
Ik geloof militair ook.
Niet op zichzelf zo heel opmerkelijk verder. En dat, maar goed, het is de allerlaatste Ariane-lancering. Daarmee ook wel voorlopig de allerlaatste Europese lancering. Dat is het bitterzoete ervan.
Want Ariane 6 had ik even snel opgezocht. Die wordt verwacht begin 2024. Q2 staat er dan nu op Wikipedia.
Ja, en Q2 dat loopt ongeveer tot november. Hè? Dat is in ruimvaarttermen, zeg maar.
Lijkt mij ook. Maar dan is inderdaad wel een beetje de vraag van... Stel, dan gaan we daarvan inderdaad de eerste raketten omhoog zien gaan eind 2024. Betekent dat dan dat Europa zelf eigenlijk niet de ruimte in kan tot en met die tijd ook?
Ja, dat is wat het betekent. Want je hebt ook nog de Vega. Maar die is ook op dit moment... daar was trouwens een nieuwtje over. Ze zijn bezig natuurlijk... De laatste keer dat Vega C gelanceerd werd... hadden ze een probleem met een nozzle insert. Misschien weet jij beter. Aangezien mijn vakgebied was baanmechanica... weet jij iets beter waar dat over gaat. Maar volgens mij het smalste stukje van de motor... daar was iets mee en die hebben ze vervangen.
Ja, de erosie was te hoog. Dus wat er eigenlijk gebeurde was, is dat je hebt een beschermde laag op die neuskegel, of op die motoruitgang, zullen we zeggen. En in het smalste gedeelte, daar heb je de hoogste doorstroom en de hoogste temperaturen. En dat is dus zodanig heet geworden dat het materiaal verder heeft afgebladderd, zullen we zeggen, dan de bedoeling was.
Ja.
En dan gaat het hard.
Ja, en dan raak je heel snel heel veel vermogen kwijt, neem ik aan. Omdat je dan niet meer, zeg maar, al de rest van de uitlaat ook eigenlijk niet meer doet wat hij voor gemaakt
heeft. Nee, hij haalt niet meer de prestaties die hij moet doen.
Nee.
En dan haalt hij het niet.
Nee, precies. Nou, dat hadden ze vervangen. En volgens mij was daar ook eigenlijk al die oplossing lag volgens mij zelfs al wel een soort van klaar. Althans, er was geloof ik een alternatief. Al van tevoren waren er twee opties. Dus nou, ze konden op zich door met die ander. Alleen, nu hebben ze 29 juni bekendgemaakt dat ze een proeflancering hebben gedaan met diezelfde motor.
Een proef van de motor zelf.
Geen lancering. Je hebt gelijk gewoon een grondtest als het ware gedaan hebben, maar dat die ook niet gelukt was. En wat ik daar wel een beetje zorgelijk aan vond, is dat het niet dezelfde reden had. En dat is, dan heb je namelijk een nieuw probleem. Ik weet niet of jij...
Ik weet er verder niet het fijne van. Nee.
Maar goed, dat betekent, nou ja, dat weet je in de praktijk, dat betekent altijd dus meer vertraging. Weet je, ja. Dus ja, dan ja. duurt het langer voordat die. En daar wordt nu ook gesproken over het eerste kwart van 2024. Wat in, ja, een running gag voor mij, altijd doorloopt tot in november. Ja, dus ja, het is nou, niet gezegd natuurlijk, maar dat betekent wel dat je nou ja, het risico loopt dat je misschien wel een jaar niet kunt lanceren.
Ja, of dat dan toch ook commercieel moeten gaan omhoog schieten.
Nou ja, dat is ook wat er gebeurt, toch? Met, nou, we kunnen dan misschien even meteen het bruggetje naar Euclid maken. Want,
ja, dat is misschien wel een goede inderdaad.
Ja, want die ging eigenlijk noodgedwongen volgens mij op Falcon.
Ja, daar was er wel een andere reden. Die was eigenlijk op de Soyuz gepland.
Oh ja. Ja,
en de Soyuz is ook voor politieke redenen niet meer beschikbaar.
Ja, die was natuurlijk ook, die zijn in de samenwerking vanuit Frans-Guyana waren die met z'n drieën, zeg maar, het hele pakket aan raketten. En die kon ook niet meer. Dus ja, in die zin is het wel een beetje een sombere toestand.
Ja, ja het, die, is ook, het is apart.
Ja.
En ook pech. Ja. Zeggen. Dat kan gebeuren, maar het is dan wel extra zuur als het alles bij elkaar komt.
Ja. Precies. Ja. Nou ja, hopelijk reden om er extra gas op te zetten. En ook meteen dan dat hele herbruikbare. Heb jij daar zicht op trouwens?
Ze zijn
in Europa nu met...
Ja. Ja, dus je moet wel, niet voor zes. Maar ze zijn wel nu bezig met herbruikbare motoren, herstartbare motoren. En ook de technologie ontwikkelen om dus herstartbaar. Punt wat wel belangrijk is om te beseffen. Is als je, en het blijft schitterend als je die Falcon boosters terug ziet komen.
Ja.
Maar dat betekent dat je wel heel veel stuurstof extra aan boord moet hebben om dat te kunnen doen.
Ja.
Dus voor missies in een baan om de aarde, prima. Maar als je dus naar de missies ver weg à la Juice, nou, dan heb je daar niks aan. Want die stuurstof die heb je echt nodig om iedere meter per seconde uit de raket te halen.
Ja, nou is het mooie van Falcon natuurlijk wel dat het een keuze is. Weet je, je kan besluiten om niet terug te komen. Weet je, dan krijg je, ik heb geen heel veel procentje er dan bij krijgt. Maar dat,
ja, je zou wat meer betalen, maar dat...
Ja, en zeker... Ja, en het grappige is dat je op een gegeven moment ook kan zeggen van... Nou, dit we hebben... Want wat mij echt wel positief... Ik vind het knap hoor, maar... en dat geldt niet voor alles wat SpaceX doet, maar hier wel... Dat je dat die ook zo vaak herbruikbaar is. En dat ik tot eigenlijk tot nu toe niet echt heb gehoord dat probleem oplevert. Weet je? Dus voor mij hebben ze al, ik weet niet hoe vaak ze al zitten, maar voor mij boven de 10 of zo, dat ze die dingen kunnen gebruiken. Dus je kunt op een gegeven moment natuurlijk ook, als dat heel betrouwbaar blijkt, op een gegeven moment zeggen van nou, deze is nu ongeveer wel loopt tegen het eind van zijn betrouwbaarheid aan. Dan zet je die op een missie die niet terug hoeft te komen. Weet je?
En
dan
grote voordeel natuurlijk van wat ze doen is, ze hebben zoveel lanceringen, soms één per week.
Ja.
De statistieken bouw je snel genoeg op.
Ja, nee, je toont heel snel aan dat je betrouwbaar bent. En dat is inderdaad voor een andere types raketten duurt veel langer. Inderdaad. Maar goed, dat, dus inderdaad, Europa staat even droog. Dat is eigenlijk de conclusie. En dus moet je soms naar de collega's. En dat is inderdaad gebeurd met Euclid. Daar hebben we het twee weken geleden al even over gehad. Dat al aangekondigd dat het eraan kwam. En hij is gelanceerd.
Inderdaad gelanceerd.
En nu was dat ook weer.
Doet de Falcon dat ook vrij betrouwbaar gelukkig.
Ja.
Dus, op 1 juli, dus 4 dagen geleden inderdaad, is hij dan echt omhoog gegaan. Is hij nog even onderweg. Ook ongeveer 1,5 maand. Hij gaat ook naar L2, dus het tweede Lagrange point eigenlijk. Ja. Tussen de aarde, eigenlijk aan de achterkant van de aarde en de maan dan. En dan komt hij dus een beetje in de buurt van de James Webb Space Telescope te hangen. Die heb je ook al eerder genoemd.
Ja.
En Gaia.
Ja, daar hangt een hele batterij hangt daarin tussen.
Ja, precies.
Dus dat is het punt achter, in feite vanaf de zon gezien, achter de aarde. Weet je, dus dat je ver weg geen last hebt van de... Vanaf van de aarde en de zon. En dan gewoon je telescoop niet het risico loopt dat je in de zon kijkt met je telescoop. Dat
heeft... Precies.
Ja. En je hebt nooit eclipsen. En dat is vooral heel belangrijk voor een observatiesysteem. Dat thermisch gewoon heel constant moet zijn.
Ja, dus je hebt altijd dezelfde temperatuurtoestand in je satelliet. Ja, precies.
Ja. Ja, zeker ook omdat Euclid zelf dus ook echt in de juiste near-infrared en infrarood spectrum eigenlijk gaat kijken. En de zon stoot dat ook nogal wat uit natuurlijk. Dus je wilt zorgen dat het inderdaad zo constant mogelijk blijft. En dan gaat Euclid zelf specifiek ook kijken naar eigenlijk waar de donkere materie vandaan komt. Dus er is een stuk meer donkere materie, is eigenlijk energie waarvan we niet precies weten wat het is. Er heeft een hele hoop massa ergens in ons universum, maar we kunnen het niet echt... specifiek pinpointen wat het is, waar het is. We weten alleen wel dat het er is.
Ja.
En daar hopen we dus eigenlijk...
Dat er iets moet zijn. Anders klopt het niet.
Precies.
Dat, uh, ja.
En dat gaat Euclid dus eigenlijk een beetje proberen op te lossen met twee grote instrumenten die er dan op zitten. De Dune en de Space. Ja, ik vind die afkorting altijd heerlijk natuurlijk in de ruimtevaart.
En Space wel een beetje onhandig, maar oké. Okay,
ja, je zou toch ergens denken dat niet de eerste keer dat er iets van Space in Space zit. Hè?
Ja, precies. Ja. Wat doen die?
Dune is de Dark Universe Explorer. En Space is de Spectroscopic All Sky Cosmic Explorer. Dus veel explorers in dat opzicht.
Ja. En die voelt wel een E aan het eind. Dat is, anders werkt het niet.
Sorry, ja, precies. maar goed, die heeft dus een paar camera's en een paar spectroscopen die dus eigenlijk heel precies kunnen gaan kijken. En dan hebben de camera's, Space Telescope, een 600 megapixel camera in zichtbaar licht en dus ook near-infrared. Mm-hmm. En daarmee is dus het idee dat ze eigenlijk heel erg ver terug in de tijd gaan kijken. Zoals we waarschijnlijk wel weten, het universum breidt in alle richtingen op uit. En dus hoe verder je kan kijken, ook weer hoe dichter je eigenlijk een beetje bij de oorsprong van de oerknal zou moeten kunnen kijken.
Ja.
En dan krijg je onder andere het probleem dat omdat dingen dus zo snel van ons afbewegen, dan begint de golflengte eigenlijk te veranderen. Ja. Beetje vergelijkbaar met het Doppler effect, weet je wel. Als zo'n ambulance op je afkomt rijden, dan worden de golfjes iets meer op elkaar gedrukt. En als ze van je afgaat, dan worden ze een beetje opgerekt. Nou, en op het moment dat die dus van je afgaat, dan wordt dus ook het licht opgerekt. Dan zijn lichtgolven natuurlijk een stukje kleiner en een stukje sneller dan geluidsgolven. Maar dat zorgt dus dat als iets van je afgaat, dan wordt het een beetje rood. En als het op je afkomt, dan wordt het een beetje blauwer.
Ja.
In ieder geval als je dus puur zichtbaar licht zou hebben. Dus als je wit licht hebt en je laat een bolletje wit licht heel snel van je afbewegen, dan op een gegeven moment, als het snel genoeg
wordt,
dan wordt het een beetje rood.
Ja.
En daarmee willen we dus eigenlijk nu zo dicht mogelijk in de buurt een beetje gaan kijken naar de oorsprong van het universum. En dan specifiek naar de eerste sterrenstelsels die zijn gevormd. En dat is ergens tussen de 1 en de 3 miljard jaar na de oerknal. Dus zo'n 10 miljard jaar geleden is waar Euclid dan echt op gaat scherpstellen.
Ja.
En ik ben eigenlijk wel erg benieuwd wat daaruit gaat komen.
Ja, dat zijn we allemaal.
Ja. Ja.
Ik begreep overigens dat een van de dingen die ze ook specifiek doen bij dit instrument is dat ze gebruik maken van gravitatielensing. Dat een hele zware object, want het gaat, het gaat natuurlijk om hele dark matter moet heel groot en heel zwaar zijn, heel plat gezegd. Dat die buigt licht af en dat je dan rondom zwarte gaten mega.
Ja, dat is inderdaad het idee van je kan het niet waarnemen, maar de zwaartekracht zelf buigt het licht.
Ja.
En dat willen ze waarnemen. En dan kan je indirect aantonen dat er wel degelijk massa
ergens moet bevindt.
Ja. Ja, en ik heb ooit wel eens begrepen dat je met die techniek, en blijft dat fascinerend vinden, dat je sterrenstelsels kan zien die achter dus een heel zwaar object staan. En eigenlijk door die lensing, je ze kunt zien. Terwijl je ze normaal gesproken, als er niet iets tussen stond, zou je ze absoluut niet kunnen zien. Weet je?
Dus dan zit ze achter dat object met een soort boemerang effect.
Ja, maar ook nog een soort vergroting in zit. Ja. In de zin van dat als dat dingen niet zou zitten en je zou er gewoon direct naar kunnen kijken, zou je ze niet zien, want dan is het te ver weg. Weet je? Dus je maakt eigenlijk gebruik van de lensvorming van het heelal zelf, weet je. Nou, dat vind ik ook blijft vrij fascinerend dat we dat kunnen.
Een van die eerste plaatjes ook die van James Webb terugkwam, kon je dat ook heel goed zien. Dan zie je ook een soort van een beetje een ronde smush ergens een beetje net rechts van het midden in dat plaatje. En dan heb je ook een beetje zoiets van, waar komt het vandaan? Waarom ziet dat sterrenstelsel er überhaupt uit als een C in plaats van een O, die we kennen?
Ja, precies.
Dat is echt gewoon door het verbuigen van het licht en eigenlijk het hele universum dat er tussen ons en dat specifieke sterrenstelsel
massa in zit.
Ja.
Zoek de plaatjes op, luisteraars. Nog informatie trouwens van de collega's van Euclid over hoe dat gaat?
Heel soepel.
Oké.
Heel soepel. De LIOP-fase is al in anderhalve dag afgerold.
Oké.
En ze zijn nu bezig met het testen. Maar vandaag sprak ik nog een collega en die zei dat het allemaal erg soepeltjes ging.
Ik neem aan dat, zonder flauw te bedoelen, dat wel een stuk simpeler is dan bij Juice. Omdat je maar twee instrumenten hebt. Dus is dat flauw?
Er zijn een stuk minder onderdelen om te testen. Dus per definitie is het dan minder intensief.
Ja.
Er zijn bijna geen mechanismen die moeten uitklappen.
Dat is fijn.
Dus dat maakt het allemaal een stuk veiliger. Maar je moet maar net zien of alles de lancering overleeft en of alles werkt zoals het moet. Dus het blijft spannend.
Ja, precies. Maar het is ook wel, als je die fase hebt gehad, dat is meestal ook wel het moment van opluchting. Dat je denkt, als dat daarna is de kans, dan kan altijd weer wat kapot gaan, maar die kans is dan niet meer zo groot.
Ja. Maar ik heb hiervoor aan Gaia gewerkt.
Ja.
En daar kregen we juist bij de commissioning fase juist heel veel onverwachte resultaten die we moesten begrijpen. En toen in plaats van 3 maanden hebben we er 5 maanden over gedaan.
Waar lag dat aan?
IJsvorming in binnen, dat is een soort telescoop binnen een tent.
Ja. Yeah.
En binnen die tent heb je allemaal isolatiemateriaal en daar zat toch vocht in.
Okay.
En dat kwam langzaam los en dat ging op het koudste gedeelte. Laat het net een spiegel zijn waar alle informatie door op de detectoren moet worden gestuurd. En dus met tijd werd er meer ijs opgebouwd en werd het signaal zwakker.
Ja.
Voordat je dat door hebt.
Waar dat dan ligt, bedoel ik.
Waar dat dan ligt.
Ja. Hebben we toen niet die boel een beetje opgewarmd weer om dat te laten verdampen? Precies. Ja, nu je het zegt, er gaat een laadje op in mijn hoofd. Voordat je dat besluit neemt, moet je wel heel zeker weten dat het probleem is.
Dan weet je dat je op dat moment moet je weken wachten voordat je stabiel genoeg bent. Dus echt leuk is het niet. Maar uiteindelijk wisten we wat het was. Maar voordat je dat door hebt, dan...
Als je
daar een mensje hebt die gaat kijken, dan zie je het snel. Als je alleen maar gegevens hebt, telemetrie hebt, dan moet je maar net weten waar je op moet letten.
Ja, die net niet helemaal kloppen met wat je verwacht. Ja. Weet dan maar zeker dat je verklaring ook daar direct de goede verklaring is. Ja. En dan kan soms loop je het risico dat de oplossing zeg maar meer ellende veroorzaakt dan dat als je de verkeerde oplossing voor of de goede oplossing voor het verkeerde probleem hebt.
Ja.
Weet je, dan loop je het risico dat je nog weer verder van huis bent. Ja, leuk vak is het toch. Oké, maar goed, dit even terzijde. Volgende. Ik weet niet of je had je iets meegenomen? Of verder nog een ander onderwerp?
Nou, we hebben ze eigenlijk al...
Dan praat lekker mee.
Een andere die eigenlijk dan 2 dagen terug nog in de groep ook werd gedeeld door mede Space Cowboy Nick Poelstra.
Mm-hmm.
Zag een leuk artikel, een kort artikeltje op nu.nl voorbij komen over een nieuwe publicatie in Nature Astronomy. En dat ging er dan over dat kort na de oerknal eigenlijk de tijd een soort van 5 keer langzamer liep te lopen dan dat we dat nu hebben. En daarop komen dan natuurlijk ook weer een beetje de grapjes van... Het voelt ieder jaar alsof het sneller gaat, weet je wel. Uiteindelijk is dat enigszins natuurkundig
verklaarbaar. Aangetoond. Ah, gelukkig.
Ja, een van de dingetjes die ze dus daar al jarenlang eigenlijk in hadden... en dat hebben ze tijdlang ook de quasar-paradox genoemd... Was dus dat de allereerste sterrenstelsel... of eigenlijk een soort van de zwarte gaten, de quasars... uit een heel vroeg universum, dus toen het echt 1 miljard jaar oud was... relatief natuurlijk.
Dat zijn een soort vuurtorentjes in de ruimte die op een pulsmanier. Of zijn dat pulsars?
Dat zijn pulsars.
Oh, die hadden we waar. Wat doen quasars ook weer?
Quasars zijn eigenlijk zwarte gaten waar een wolk van sterren die er eigenlijk een soort van voor altijd in wordt gezogen.
Ja.
Omheen zit, waardoor je daar een heel raar, bijna een wit gat soort van hebt. Okay. Dus heel veel licht vandaan komt. Uiteindelijk ook natuurlijk licht naar binnen toe uit verdwijnt. Maar op dat laatste moment, dan heb je dus al die sterren die daar heel dicht in de buurt zitten. Of soms is het gewoon gas, hoeft niet eens een ster te zijn.
Ja.
Die dus heel veel
helder. Het is
een quasi-steller. Het gedraagt zich bijna als een ster.
Ja, check. Oké, ga door. Ja.
Dat wist ik weer niet. Oh, grappig.
Ja, we leren allemaal.
Precies.
Ja.
En dus een tijd lang hebben ze daar eigenlijk niet... daar heb je dan weer de redshift in gezien... die ze dus hadden moeten zien. En daarom werd het dus een paradox genoemd. Dat als inderdaad het universum sneller dan het licht zou moeten gaan uitbreiden... wat we nu in ieder geval denken dat het doet...
En dan licht.
De ruimte zelf, omdat die eigenlijk alle kanten op expandeert, kan het dus zijn dat op het moment dat je naar rechts kijkt, dan gaat het ongeveer met de lichtsnelheid naar buiten. Dan gaat het ook ongeveer met de lichtsnelheid naar buiten. Oftewel, uiteindelijk dijt het sneller dan de lichtsnelheid uit, maar dat is de ruimte zelf. Dus binnen de ruimte kan je inderdaad niet sneller gaan dan de lichtsnelheid.
Alles is relatief.
De ruimte zelf weer wel.
Dat is geruststellend,
En daarmee hadden ze dus eigenlijk zoiets van we moeten hier een veel grotere beweging in zien op het moment dat eigenlijk vanaf het begin af aan de hele ruimte al zo snel zou moeten uitbreiden. En dat is eigenlijk jarenlang is dat niet gevonden.
Okay.
En uiteindelijk is dus nu gepubliceerd in Nature Astronomy dat ze aan de hand van bijna 25 jaar lang aan allerlei grondobservaties van bepaalde quasars, die dus echt op ongeveer 10 tot 13 miljard lichtjaar ver weg staan, hebben ze toch inderdaad dit soort processen soort van in slow motion kunnen waarnemen.
Ja.
Wat er dus of voor zorgt dat het hele proces moet worden opgerekt op een of andere magische manier tussen hier en de quasar.
Mm-hmm.
Die dus miljarden jaren zo heeft geschenen. Of op het moment dat het dus daadwerkelijk zo gebeurde, dus afspeelde, again, miljarden jaren geleden en heel veel verderop, ja. Dat het toen daadwerkelijk langzamer bewoog.
Ja.
En dat heeft dan weer met de relativiteit te maken, dat eigenlijk op dat moment hadden we alle massa van het universum dat nog veel dichter bij elkaar zat. En zoals we misschien wel weten, als je dicht bij een punt met hele grote massa komt, dan heb je een tijdsdilatatie. Dus dan gaat de tijd voor jou, objectief waargenomen, gaat dan langzamer ten opzichte van een objectieve waarnemer die buiten het zware zwaartekrachtveld staat. Hetzelfde heb je op het moment dat je heel snel in de buurt van de lichtsnelheid gaat komen. Ja. Dus als je met 99,99% van de lichtsnelheid gaat, dan gaat de tijd heel veel langzamer voor jou. Dus dan heb jij het idee dat er maar een uurtje voorbij is geweest.
Overigens trouwens, als een klein intermezzo in de praktijk van het vakker, ook bij navigatiesatellieten, dan moet je dat gewoon compenseren. Je moet dat corrigeren. Als je dat niet doet, dan heb je helemaal niks aan je navigatiesignaal. Dus het is zelfs wel praktischer. Ja. Weet je, niet alleen maar in de science fiction is het relevant, maar gewoon in je telefoon ook. Maar dat is snelheid, dat is geen zwaartekracht.
En dat komt omdat... Ja. Ja, de satellieten gaan een stuk sneller dan jij op aarde. Ja. En uiteindelijk is dat natuurlijk maar een heel klein procent. Maar ja, uiteindelijk gaat het echt om nanoseconden ongeveer die er tussen het signaal van de satelliet en jouw telefoon zitten.
Ja.
Daarop lokaliseer je inderdaad jouw afstand tot verschillende satellieten. En kan je jezelf dus jouw plaats bepalen. Of jouw telefoon. De meeste mensen kunnen dat zelf niet natuurlijk.
Nee, ja, precies. Redelijk ingewikkeld rekenen.
Ja.
Maar even terug naar die quasars. Want ik begrijp dus... toen ik het zag, toen dacht ik gewoon interessant. Maar ik heb eerlijk gezegd niet gelezen. Jij wel, dank je. Het is echt gebaseerd op waarneming. Het is niet alleen gebaseerd op een theoretisch model. Zeg maar.
Ja, hiermee is het eigenlijk weer een nieuw deel van het theoretisch model. Eigenlijk weer gebaseerd helemaal op Einstein. Die is inderdaad over een hele relativiteit van het universum had eigenlijk. Is daarmee weer een soort van aangetoond dat het toch wel klopt.
Ja. De man had wel vaak gelijk, behalve bij kwantumverstrengeling. Maar dat is een ander onderwerp. Okay.
Goed, dat is een cool spannend nieuwtje. En dat komt eigenlijk best wel dus toevallig ook weer goed samen met de lancering van Euclid. En die kan dus ook tot een redshift waarde of een roodverschuiving van een factor 2 noemen. Dus eigenlijk dat inderdaad alles twee keer zo snel teruggaat. Dus dan zit je inderdaad ook weer rond de 10 à 11 miljard jaar geleden. Dus echt een stuk dichter bij de oorsprong.
Dus mogelijk zou je dan nog meer waarnemingen krijgen die hier ook bij kunnen helpen. Ja.
En dan misschien zelfs van de eerste sterrenstelsels. Ja. Anders dan alleen van de quasars.
Ja. Dus spannend.
Nou, spannend.
We gaan het volgen. Ik weet geen bruggetje, maar wat ook leuk is, laat ik het dan zo even doen, is dat Ingenuity is back. Ik weet niet of jullie hem gemist hadden, maar ik vond het wel leuk om te zien. Hij was 63 dagen stil. Ze waren hem, niet dat ze hem kwijt waren, want ik begreep, ze laten hem eigenlijk gewoon een stukje vooruit vliegen. Zetten ze hem ergens neer, ergens op het pad waar Perseverance dan straks langs gaat komen. En dan kan het een tijdje zijn dat ze geen contact hebben. Maar dat is ook altijd wel een soort van spannend. En het was nu 63 dagen dat er geen contact was. En hij zit blijkbaar in een beetje heuvelachtig terrein. Dus hij stond achter een heuveltje, stel ik me nou voor. Maar ze wisten, ik vond het toch leuk. Weet je, op 28 juni E.T. Phones Home heeft Ingenuity weer met de Mars Perseverance over gecommuniceerd. En hij is er nog en hij doet het gewoon nog. En dat blijft natuurlijk wel echt verwonderlijk voor.
Voor een helikopter dat een paar dagen had moeten werken, is dat niet verkeerd.
Is het echt wel. Het blijft, je blijft dat toch, kan nog niet anders dan bewondering hebben voor hoe dat dingetje gewoon ijzeren heinig gewoon doorgaat. Dus dit was volgens mij, wat was het, de 52e vlucht waarna die ze hem dus een tijdje kwijt waren. Niet dat ze heel bezorgd waren trouwens hoor. 52e vlucht en er komt gewoon een 53e vlucht. Maar volgens mij zijn ze even aan het wachten tot Perseverance weer een stukje verder is. En dan vliegt hij eigenlijk als een soort trouwhond vliegt hij vooruit. Dat is een beetje het idee. En dan moet hij even wachten tot baas. Ik blijf het toch een leuk concept vinden.
Nou, als we dat toch hebben over Mars en lang. Ja. Mm-hmm. Mars Express heeft net zijn 25e verjaardag gevierd.
Ja, we hebben het volgens mij zelfs over de livestream nog even gehad. Ja, maar inderdaad over het lang volhouden. Ja. Weet je, wat was daar ook weer de officiële lifetime van?
4 jaar.
Ja, kan je nagaan. Ja, en dan zie je, maar vaak is het een geldkwestie, weet je. Dat vind ik dan wel het verschil bij zo'n satelliet. Als die het eenmaal doet, dan blijft hij het wel doen. Maar dit is natuurlijk wel
toch
een ding
iets
met...
wat heel snel in elkaar gedraaid is van snel. En ja. dat nu nog werkt, is wel indrukwekkend.
Is dat zo? Is dat snel in elkaar knijpt?
Dat was een express missie.
Oh, zo ja. Ja, in de tijd dat, ja. ja precies, dat het nog niet al te duur en het moest snel. Dat, ja, dan is het helemaal knap.
Ja,
ja respect, zeggen we nou. Oké. Jij had nog iets gelanceerd, in de, iets te lanceren wat geen...
Want er was nog een ander dingetje. Nu je het over express missies hebt en een beetje snelle missies. Ja. Daar is onder andere de India's ruimtevaartorganisatie ISRO ook doorgaans best wel goed in.
Oh.
Ze hebben onder andere bij een paar mensen ook het nieuws weten te halen met hun Mangalyaan rover. Orbiter. Dus de orbiter die naar Mars is gegaan en daar rondjes heeft gevlogen. En die heeft dat ongeveer voor de helft van het geld gedaan als The Martian. Als in de film met Matt Damon. Ja. Dat was twee keer zo duur dan daadwerkelijk iets naar Mars sturen. Wat ik wel weer een leuke fun fact vind.
Ja. Zegt me jou voor hoe duur zo'n film is. Zeg maar dat even terzijde.
Dat ook. Maar die gaan ook terug naar de maan. Met de Chandrayaan spacecraft. En dat wordt ook de eerste keer dat India op de maan wilt gaan landen en gaan rondroveren.
Ja.
En daarvan hebben ze de lanceerdatum nog niet helemaal bekendgemaakt. Maar ze hebben nu wel een lanceerwindow gezegd. En dat is eigenlijk volgende week al.
Ja.
12 tot 19 juli hebben zij ongeveer een week zichzelf de tijd gegeven om inderdaad Chandrayaan 3 dan te gaan lanceren. Waarin ze dus ook wat in situ analyses willen gaan doen van het maanoppervlak.
Ja.
Wat ja, eigenlijk alleen maar hartstikke cool is.
Ja.
En ja, helaas hebben we dus nog niet echt een datum waarop we kunnen zeggen tegen de luisteraars van dan even kijken naar een livestream. Maar ik neem aan dat dat ook nog wel op het nieuws te zien zal zijn.
Ja.
Maar ik dacht toch even een leuk feitje tussendoor. Want,
het, is, het is ook een leuk feitje waar nog een klein Nederlands invalshoekje in zit trouwens. Omdat die Chandrayaan, hij is volgens mij vertraagd. Hij had al een tijd geleden gelanceerd moeten worden. Al een paar jaar geleden, maar goed, even... Ik weet niet meer of dit is de volgende. Dat
is een opvolger volgens mij.
Het is een opvolger. Oké, dan was het met die tweede. Dat, die, dat daar nog best wel lang gekeken is of die de Zebra rover van de TU Delft. Die hebben zo'n rovertje gemaakt wat in allerlei moeilijk terrein kan. En daar hebben ze ook een space versie van. Of ze die onderaan de loading, hoe zeg je, de klep waar dan die rover uit moest komen. Of ze hem daar onderaan mee konden nemen. Dat is nog... behoorlijk ver gekomen. Ja, uiteindelijk is het niet gelukt om hem mee te krijgen. Maar dat scheelde niet zo heel veel, weet ik nog wel, uit de tijd dat ik daar toen mee te maken heb gehad.
Ja.
Uiteindelijk allemaal politiek natuurlijk. Hè, dat, en, maar dat was een heel serieus plan om een space version te maken van die Libro. Die is er eigenlijk ook. En om die op de maan te krijgen, zijn ze volgens mij nog steeds mee bezig.
Daar zijn ze inderdaad nog steeds mee bezig.
Ja.
En, de laatste keer dat ik ze sprak was het inderdaad nog steeds over anderhalve, twee jaar een keer omhoog.
Ja.
Maar dat is inderdaad heel, heel cool. En de Zebra, dat is zelf ook al weer een schattige afkorting.
Ja.
Een zesbenige rover.
Oh, dus het is
een ding ongeveer zo groot als een A4'tje. Iets dikker. En die gaat dus inderdaad, is dan het idee om zelf ook rond te lopen op het maanoppervlak. Eerst een test eigenlijk te laten zien dat hij überhaupt rond kan lopen. En dan zouden ze een paar honderd meter gaan lopen en dan zouden ze het al missie succes noemen.
Ja.
Maar het leuke is dat dit ding is heel erg lichtgewicht. Het weegt ongeveer een kilo. En dan willen ze dus inderdaad een hele swarm van dit soort dingen op de maan gaan zetten.
Ja.
Die kunnen dus ook weer specifiek voor lavatubes daar gebruiken.
Oh ja, daar zit je natuurlijk weer. Ja.
Ook weer een leuk bruggetje van.
Naartoe maar, jongen.
Omdat wij hebben dus ook deze rovers gebruikt met onze missies, onder andere in IJsland. En binnenkort gaan we dan zelf ook weer zo'n analoog astronautenmissie doen. Waar we dus mensen op gaan sluiten voor een weekje in een grot in Spanje.
Oké. Okay. Ja.
En dan nemen we dus ook weer van dat soort zebra-rovertjes mee. Oh ja. Om echt te testen van hoe gaan ze daadwerkelijk om in dat soort onherbergzaam terrein. En dan gaan we ook juist een beetje tests doen van hoe kunnen zij samenwerken met mensen. Dat is natuurlijk het idee dat de mensen ooit ook weer op de maan rond gaan spoken. En dan dus samen met de rovertjes gaan rondroveren misschien wel.
En bouw je dan nog een band op met zo'n ding als waar het je hondje?
Dat is een van de dingetjes die we gaan kijken. Maar goed, daarmee heb ik dus wel het bruggetje inderdaad naar het artikel wat ik helemaal aan het begin al heb genoemd. De Chapea-missie van NASA. Dus NASA doet wat dat betreft een beetje hetzelfde als wat wij doen. Maar dan met net iets meer geld en net iets groter en net iets langer ook. Dus waar wij dan over twee weken een week week lang in Spanje zitten. Gaat NASA iets meer dan een jaar 4 mensen opsluiten. Of eigenlijk hebben ze al gedaan. Dus op 25 juni hebben zij de deuren dicht gedaan. Mm-hmm. Van een 3D geprinte Mars habitat. Okay. Dus dat hele ding is echt met een 3D printer eigenlijk gebouwd. Ja, de binnenkant dan net niet helemaal, maar de muren wel. En dan ook nog eens met een Mars simulant. Dus het is daadwerkelijk een beetje zand, zoals we dat ook op Mars zouden moeten kunnen vinden. Dan wel, dat moet ik er dan weer een beetje bij zeggen, als geochemicus.
Ja.
Een globale simulant. Dus ze hebben gekeken naar het hele oppervlak van Mars en daar dan het gemiddelde van genomen. En dan daar uiteindelijk weer een simulant van gemaakt.
Daar vind jij wat van, maar dat duurt te lang.
dat heeft iets met mineralogie te maken, die consistent is over het hele oppervlak.
Ik voel het, ja.
Maar goed, wel weer heel erg cool. Dat ze dus inderdaad zo'n 3D geprinte habitat hebben. En deze mensen die gaan dan voor, als het goed is, 378 dagen gaan zij opgesloten zijn. Waarom het precies 378 is, weet ik eigenlijk ook niet. Waarom het niet gewoon een jaar is, maar 12,5
jaar. Marsjaar? Nee, hè? Ook niet.
Nee, ook niet. Marsjaar geldt volgens mij 87 dagen.
Zou zoveel budget als dat zou best
dit is dus de eerste van de 3 missies eigenlijk die ze willen gaan doen. Ze hebben ook nog een Chapea 2 en Chapea 3 gepland. Ja. Ik weet niet zeker of ze dan ook nog naar andere afkortingen gaan zoeken. Ik vind Chapea zelf niet per se een hele pakkende. Is een hele goede vraag. Ga ik even opzoeken. Dat staat voor Crew Health and Performance Exploration Analog.
Oh ja, nee, laat maar.
Dat hadden ze beter kunnen doen.
Ze hebben betere afkortingen.
Ja, dat kan beter. En het waren er 4, hè? Neem ik eerst, zei je dat?
Er zijn 4 astronauten inderdaad die daar...
Amerikanen ook allemaal?
Precies. Dat, in ieder geval voor nu. En dus voor de volgende cruise zijn ze nog aan het kijken. Voor ergens 2025. Begin 2025 gaat dus missie 2. En ergens eind 2026 willen ze dus missie 3 gaan doen. Daar zijn ze, zover ik weet, dus inderdaad nog naar op zoek voor crewleden. Dus mocht je je geroepen voelen om voor ruim een jaar opgesloten te zitten. En
nou ja, liever dat dan in een onderzeeër, moet je me denken.
Too soon misschien.
Ja, ik denk het ook. Het was eigenlijk meer dat ik naar Virgin Galactic wilde. Als jij deze hebt afgerond. Want volgens mij is dat misschien nog wel een dingetje.
Ja.
Dat Virgin Galactic de eerste, hoe zeg je dat, echt commerciële... lancering heeft, hoe moet je het noemen, met vlucht heeft gedaan met... waren het nou betalende mensen? Ik weet het eigenlijk niet.
3 daarvan waren betalende mensen inderdaad. Wat ik verder nog over Chapea te zeggen heb, is dat ze eigenlijk in mijn ogen, als dan dus ook analoog astronaut, relatief standaard dingen nog doen. Had ik me voorgesteld dat ze daar iets meer extreme dingen ook zouden doen. Ja. Maar het scheelt ook dat ze dus echt op het Johnson Space Center in Houston, Texas zitten. Dus ze zitten niet ergens in de woestijn, zoals een paar van die andere analoge missies. Waar je ook echt naar buiten kan gaan en daar je EVA of je ruimtewandelingen kan gaan oefenen. Ze zitten dus voornamelijk echt binnen opgesloten. Ze gaan dan vooral kijken naar resource management. Van hoe gaan mensen om met kleine hoeveelheden water? Hoe zorg je ervoor dat je wel je plantjes kan laten groeien op het moment dat je onderweg bent naar Mars? Want waarschijnlijk zullen we toch ook lokaal voedsel moeten weten te produceren als je zo lang onderweg gaat zijn. En verder, hoe ga je om met je ritmes op het moment dat je bijvoorbeeld ook geen daglicht hebt natuurlijk?
Ja. Maar je moet bij dit soort dingen, neem ik aan, ook wel bepaalde keuzes maken. Je kunt niet alles tegelijk, neem ik aan.
Nee, precies. Maar op zich heeft NASA eerder ook al van dit soort lange termijn analoge studies gedaan. Onder andere op Hawaii, wat dan de High Seas basis heet. Daar hebben ze ook mensen tot een jaar lang opgesloten. Om echt te kijken naar wat is het effect ervan op mensen. Zowel dus psychologisch binnen het mens zelf, zeg maar, als sociologisch tussen de verschillende mensen.
Ja.
Wat meestal goed is gegaan. Ja, de laatste missie dan weer niet. Dus
zo blijf je leren. Ja.
Precies, succes voor Chapea.
Ja, heel even nog naar langs, fladderend langs, hoe heet het, Virgin Galactic. Ik ben even benieuwd, zou jij een kaartje kopen als je slagers toeliet?
Maar dat is
los daarvan, maar hoe kijk jij daarnaar? Heb je,
voor de prijs die ze er nu om vragen, vind ik het... vind ik het hoog. Dan moet je gewoon zoveel geld hebben dat het niet uitmaakt.
Ja, precies. Ja.
Als het je niet uitmaakt, ja, waarom niet? Kan leuk zijn. Maar ik vind het
ook... Nou ja, waarom niet? En daarom was het een misplaatste grap over een onderzee. Ja, er zitten ook hier zitten natuurlijk wel gewoon risico's aan.
Dat, zeker.
Zeker. Ja, het zou een reden zijn om het niet te doen, denk ik. Maar dat,
het is ook al eerder natuurlijk niet zonder risico's gebleken.
Virgin met de hybride raket die niet helemaal goed ging.
Ja. Dus dat was in 2014 waar nog een van de... shuttles eigenlijk is opgebroken in mid-air.
Ja.
Waar inderdaad één iemand om het leven is gekomen. Iemand zwaar gewond. Ja.
Nou, wat ik wel vind, heb ik die voor mijn observatie wel eens eerder gehad hier, is ik vind het wel traag gaan eigenlijk. Ik had eigenlijk ook best wel lang geleden, een paar jaar geleden in deze podcast al gezegd van nou, nu is dan eindelijk dat de age of van de commerciële toeristische ruimtevaart begonnen, om het zo maar te zeggen. Nou, ik vind er wel van, maar dat is wat anders. Maar die, of je dat, nou ja, of dat nou een goed idee is, zeg maar, in deze maatschappij, nou ja, daar kun je een vraagteken bij stellen. Maar los daarvan, het is begonnen, maar het schiet niet op.
Nee. Het punt is natuurlijk dat je Als je betalende commerciële vluchten doet, dit zijn geen testpiloten. Dit zijn mensen die een leuke vakantie willen hebben of een leuke ervaring willen hebben. Die willen het overleven.
Ja.
En op het moment dat je dus de veiligheid moet kunnen garanderen tot op een zekere, nou ja, weet ik veel wat, hoeveel procent, dan wordt het moeilijk.
Ja. Nou ja, maar het verbazende is wel dat ik het idee heb, nou, dat ook als je naar die andere van Amazon kijkt, naar... hoe heet die ook weer, de Blue Origin, dan heb ik het idee van, nou, die hebben het technisch gezien, voor zover ik kan beoordelen, best goed voor elkaar. Maar om nou te zeggen dat daar elke week zo'n ding omhoog gaat, ook niet. Dat is ook best wel weinig.
Ik denk ook dat het een heel beperkte doelgroep is.
Ja, dat zou ook gewoon kunnen. Ja, dat hele business, maar dat hele business is al eigenlijk daaronder helemaal niet klopt. En ook helemaal niet bedoeld is daarvoor.
Nee, het is meer gewoon een soort pet project. En als je het geld ervoor hebt. En dan kan er iets uitkomen verder.
Ja.
Want ik denk dat het voor heel veel van deze activiteiten, commerciële activiteiten, dat ze ook dingen doen die misschien op het eerste oog niet kloppen. Maar er zit een gedachte achter die je niet meteen zeggen.
Nee.
Maar wat mij betreft ook als je kijkt naar SpaceX.
Ja.
Door alles wat Musk aan het doen is, is iets wat je kan gebruiken uiteindelijk op Mars.
Ja, eens bij SpaceX dan, hè? Bij Twitter. Nee, maar bij SpaceX. Ja, nee, maar dat uiteindelijk...
Maar ook Tesla bijvoorbeeld en de batterijen en de boring. Ja. Het zijn allemaal dingen die je kan gebruiken op Mars.
Ja. Ja.
Dus er zit een bepaalde gedachte achter.
Ja,
en als je dan het ervoor over hebt om er zoveel geld in te doen.
Nou. Ja, die heeft deze hele fase overgeslagen. Van de hopjes, kleine korte vluchtjes. Omdat, nou ja, dat heeft hij dan in mijn zin goed ingeschat. Dat de vraag is of dat heel erg nuttig was.
En ook hoe viable dat, of levensvatbaar dat eigenlijk nog is over iets langere termijn. Want op het moment over een paar jaar, 10 jaar, 20 jaar misschien wel hoor. Maar dan denk ik dat het ook voor de multimiljonairs en de biljonairs misschien niet meer zo spannend is. Want
niet speciaal
je bent niet meer een van de eerste die zo'n spacehopje maakt. Dan is het best bijzonder als je echt naar de maan gaat.
Nou ja, in eerste instantie natuurlijk als jij de toerist bent die een rondje om de aarde mag maken. Ja, dat voelt voor mijn gevoel ook nog wel echt bijzonder. Ja. Weet je? Dat, maar goed, daar heb je een ander prijskaartje. Maar als je toch geld te veel hebt. Dat hopje, dat is, daar denk ik ook van, nou, als ik daarmee op een feestje moet komen, weet je, en als dat dan vervolgens saai is, moet je naar de maan en zo blijf je bezig. Dat is
precies. En dan moet ik het nog zien of zo'n eigenlijk vliegtuigje met een raketmotor, wat eigenlijk een beetje de Virgin Galactic, natuurlijk, over simplificeer ik het dan heel erg, maar goed.
Ja.
Ik ben tenminste geen engineer, dus ik mag het nog een beetje.
vooruit, zeggen we dan.
daarmee ga je de maan ook niet redden.
Nee, dus, met aan die technologie heb je niks, die is niet schaalbaar. Dat doen, wat dat betreft, Blue Origin en SpaceX natuurlijk een stuk beter. Ja. Over SpaceX gesproken, we moeten een beetje vaart maken. Ze zijn druk bezig, zoals we ook wel eens eerder hebben aangestipt, met de volgende Starship lancering. Nou, de eerste, dat weten we, dat was een gedeeltelijk succes, zullen we maar even zeggen. Maar gaf ook wel heel veel gedoe rondom wat het aan overlast opleverde en stofstormen. En opeens had je geen lanceerplatform meer, dat is niet heel handig. Dus ze hebben aangekondigd dat ze ongeveer 1000, vind ik best wel veel trouwens, veranderingen in de setup van voor de volgende Starship lancering gaan doen. Eén daarvan, en daar hebben we het ook wel eens over gehad, heeft te maken dat ze dus van onderaf water omhoog gaan spuiten tegen de motoren aan om die grond te beschermen. Ik heb er een filmpje van gezien. Ik vind dat best, daar is best goed over nagedacht. Ik denk, nou, ben heel benieuwd hoe dat werkt. Weet je, heb jij je zicht op?
Is dat... Nou ja, kijk, het water is er ook om de trilling op te vangen.
Ja.
Dus dat is, als je kijkt naar de gewone lanceervoertuigen, bijvoorbeeld ja. Ariane, heb je dat deluge system.
Ja, maar dan pleur je gewoon een hele bak water in één
water
keer.
En dan,
ja.
dan absorbeer je ook de trillingen die ja. dan niet helemaal in ja. volle kracht bij je. Ja,
en de hitte en het stof natuurlijk voor een deel ook.
Ja, maar het is vooral, het is vooral om echt het akoestische gedeelte op te vangen. Mm-hmm. En ik denk dat het wel helpt. Maar ze hebben natuurlijk een hele andere aanpak. En ik denk in hun achterhoofd denken ze ook van... er zit een halfbakken plan om overal te laten landen. Ja, kijk, als je op ieder landingspunt... Ja. een enorme flame trench moet bouwen. Ja, dat gaat ook niet. Dus.
Nee, dat wil niet. Nee.
Maar ja, of dat nou...
Maar dat hele idee met een soort plaat met 100 graden... waarin je een 100 hoge druk water omhoog spuit... Ja, om die vlam als het ware onder controle te houden, zeg maar. Nou, dat is wel weer aardig. Dus, ja. Maar waar ik mij over verbaasde... en ik ben als Sandro benieuwd naar wat jouw gevoel daarvan zei... is dat ze overgaan naar hot staging. En dat is wel een... beetje gek, even voor de mensen die er niet helemaal in thuis zijn. Dat is het idee dat je de tweede trap alvast start, terwijl de eerste trap nog brandt, terwijl ze echt nog aan elkaar zitten. En dan ontsteek je de trap al. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Soyuz. Dat kun je ook zien als je een Soyuz-raket ziet. Dan zit dat tussen de eerste en tweede grap zit een soort... een soort hekwerk als het ware, waarmee die twee dingen aan elkaar zitten. Want ja, die vlam die moet weg. Weet je, op het moment dat ze nog aan elkaar zitten, moet die vlam daaruit. Alleen... het is gevoelsmatig echt een soort heel ouderwetse manier om dit probleem op te lossen. Want je voorkomt daardoor dat je een tijd even gewichtsloos bent. Waardoor al je brandstof aan de verkeerde kant van je tank zit. En dan...
Stuurstof.
Ja, stuurstof. Sorry, dankjewel. Stuurstof aan de verkeerde kant zit. En dan, ik word hier gecorrigeerd. En dan ben je op dat moment... komt er niks meer uit de pijp, om het zo maar even te zeggen. Maar we hebben al 100 andere oplossingen ervoor. En Musk claimt dat die hot staging 10% performance extra oplevert.
Ja, je hebt natuurlijk ook... dat moment dat de motoren uit zijn... Ja. dan verlies je natuurlijk ook op dat moment wat snelheid.
Ja.
Ik zou de berekening wel willen zien alleen. Want ik vind 10% klinkt...
Ook wel veel. Ja, ik echt volgensmatig denk dat lijkt me echt veel te veel. Maar vooral, ik bedoel, de technische problemen die je krijgt op het moment dat je dat doet. Zeker op het moment dat je raket herbruikbaar is. Want ja, je zet de onderste trap, stel je volgens bloot aan aan de vlam van de bovenste trap.
En er zit stuurstof in.
Ja, nou ja, dat wel, hij moet nog landen, benieuwd. Ja. Dus hij kan ook nog ontploffen. Dat is even plat gezegd. Ja. Ik vind het echt een rare keuze. En bovendien ook het argument van, ja, we doen dat, dan heb je 10% extra performance. Inderdaad, ik denk ook, nou, ik geloof er niks van. Maar het tweede is, op dit moment is performance ook helemaal geen probleem. Ik bedoel, het ding is zo overgedimensioneerd. Weet je, dat...
Ja.
Waarom doen ze dit?
Ja, misschien dat ze de berekening hebben gedaan, dat ze zien, vooral na de eerste lancering, dat het allemaal iets minder is dan ze dachten. En om naar Mars te gaan met een bepaalde payload, lukt het net niet.
Ja.
En dat ze zeggen van, nou ja, als we dit doen, maar is het iets wat je kan doen zonder aanpassingen? Moet je er niet meer massa tegenaan gooien om te beschermen?
Ja, dat moet je wel. Dat zei ze ook al. Volgens mij moet je dan inderdaad een hele soort van dome bouwen om die vlam daar bij die eerste trap
te krijgen. Is dat dan niet 10% van je...
Ja, dat is de interessante discussie. Maar het zou inderdaad kunnen kloppen met wat je net al zei. Weet je, dat in deze denktrand alles gericht is op de lange termijn. Dat er ergens een lange termijn argument is wat ik niet kan zien wat dit logisch maakt. Maar ik moet zeggen, ik vind het raar. Je kan ook dit probleem op een heleboel andere mogelijke manieren...
Je introduceert een hoop andere risico's. Dat is een feit.
Ja. Nou ja, dat betekent in ieder geval wel dat de volgende lancering... en volgens mij hebben we nog geen idee wanneer dat is.
Nee, deze moet ook weer even opnieuw approval krijgen van de FAA.
Ja. Dat is misschien iets wel minder makkelijk gelopen dit keer.
Dat hoop ik
ergens ook wel bijna wat dat betreft. Ik ben zeker wel voor de vooruitgang van de koele raketten en zo. Maar het ging toch wel echt even iets te snel volgens mij. Als je ziet wat er allemaal stuk ging. Want het was niet alleen het lanceerplatform. Nee. Het waren ook de gebouwen ernaast. En de stad een paar kilometer verderop.
En daar wonen ook nog mensen. Ja, en dat is natuurlijk ook. En volgens mij was de akoestische lood. Dat is ook wel een soort van logisch. Als je geen water gebruikt om dat weg te halen. Ja. Was die ook veel lawaaiiger dan in de vergunning stond. Ja. En dat heb je natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3 opgelost. Volgens mij, ik weet het niet meer aan de hand. Maar ik meen dat Musk af en toe, als hij even tijd heeft tussen zijn tirades op Twitter door, aankondigt dat het al een hele tijd zegt dat het x tot x maanden is of weken, weet je wel. Maar die periode die hij aankondigt, dat nog duurt, die verandert niet. Weet je, dus dat, dus, oftewel, dan denk ik, nou, dan hebben ze nog geen idee. dus dat zal nog wel even duren. Maar goed, daar. Interessant wat ze daar, de volgende lancering wordt ook weer heel, denk ik, best boeiend om te zien wat ze dan hebben bedacht en wat die 998 andere wijzigingen dan nog zijn. Maar ik vond deze
wat ik op zich wel een grappige oplossing vond. Hè. Dus we hebben gezien wat het met lanceerplatform deed.
Ja.
Dat ging niet zo goed.
Nou ja.
Maar in plaats van te zeggen we doen een flame trench.
Ja.
Wat een enorme investering is en heel veel tijd kost.
Ja.
Dat is gewoon eigenlijk gewoon een stalen plaat. Die dan de boel absorbeert. Ja, de akoestisch helpt het niet. Maar in ieder geval qua beschadiging zou dat een stuk. Dus ze hebben wel een hele andere manier van denken. Dat vind ik op zich wel.
Maar dat is natuurlijk waar de terechte bewondering ook zit. Ja. Weet je, het innoveert wel. Ja. Weet je, en het fijne is ook, of het knappe wat ze doen, is dat ze durven innoveren en vervolgens dan te laten misgaan. Weet je, dus en dat is natuurlijk wel wat je nodig hebt. Zeker als je echt radicaal dingen anders gaat doen. Ja, dan moet je ook bereid zijn om een paar ontploffingen te nemen. Weet je, dus in die zin was die eerste lancering in ook eigenlijk in die filosofie een heel goed resultaat. Ja. Weet je, dat. Het is alleen. De vraag
van Musk, denk ik.
Ja, zeker.
Radicaal anders. Ja,
alleen het is naarmate je de apparaten die je maakt complexer worden, weet je, gaat dat hele proces natuurlijk wel steeds trager.
Ja.
Weet je, het wordt steeds moeilijker om dat tempo erin te houden. Dat zie je nu natuurlijk ook wel een beetje. Dus daar waar je dat bij Falcon 9 in een veel hoger tempo ging, gaat dat nu bij Starship. Nou ja, voor de beleving van veel van de groupies die eromheen zitten, gaat natuurlijk een stuk langzamer.
Ja.
Moeten we mee leren leven. Hebben jullie nog iets? Want we zitten al flink uit de tijd eigenlijk. Dus we moeten gaan afronden.
Ja.
Heel kort. Mag
heel kort.
Heel kort.
Dan heb ik twee mini
twee dingen zelfs. Nou, gaat Herbert niet goed vinden.
van NASA. Dus, Lunar Flashlight. Het kleine CubeSatje dat rondom de maan zou gaan vliegen.
Yeah.
Om onder de Zuidpool dan in kaart te brengen. Die was 2 maanden geleden ongeveer als verloren bestempeld. Ze hebben nu een nieuwe baan berekend en hij gaat richting de zon vallen. En ze zijn nu aan het kijken of ze de spectrometer, die dus eigenlijk naar ijs zou zoeken op de Zuidpool, ook nog kunnen gebruiken om wat nuttige metingen aan de zon te doen. Wat toch een beetje een heel ander hemellichaam is.
Maar
vind het wel weer cool om te zien dat zelfs zo'n kleine CubeSat zoals de Flashlight niet in één keer als verloren wordt opgegeven.
Ja.
En dan eigenlijk als tweede dingetje een klein afscheid van mij. Dus voor mij is het waarschijnlijk in ieder geval voorlopig even de laatste Space Cowboys podcast die ik mee zal draaien. Ik ga binnenkort naar Tromsø verhuizen in het noorden van Noorwegen. Dus misschien kan ik nog een keer inbellen als ik op zoek ga bij Andøya in Noorwegen. Of bij de S-Range in vlakbij Kiruna, waar ik het ook al een keer een paar afleveringen terug over heb gehad. Lijkt me leuk, maar anders is dit waarschijnlijk voor het komend jaar ongeveer de laatste voor mij.
Nou, dan rest ons weinig dan jou daar heel erg voor te bedanken. Veel plezier te werken en te wensen. En als je inderdaad een keer terug bent in Nederland, schuif dan zeker weer aan als dat technisch kan. En misschien spreken we een keer online vanuit het Hoge Noorden om te horen hoe het daar zit.
Lijkt me hartstikke leuk.
Daarmee rond ik af en zeg ik dank. En dubbele dank dus tegen Mark. Dank tegen Alessandro voor het zijn van gastkamer vandaag. En dank voor alle luisteraars voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.